Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente thuis en hier in het kerkgebouw, we willen samen zingen uit Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen. 25, tweede vers. Aan u zal worden voorgelezen uit het eeuwig blijvend woord van God. En wel uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, de versen 1 tot en met 25. Lucas 23, vers 1 tot en met vers 25. Doch eerst stellen we ons voor de eeuwige, onveranderlijke en heilige wet van de Heere, onze God.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij lezen Lucas 23, vers 1 tot en met 25. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem tot Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende: wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning is. En Pilatus vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide: gij zegt het. En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: ik vind geen schuld in deze mens. En ze hielden te sterker aan, zeggende: hij beroert het volk, lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftig. En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander, want ze waren tevoren in vijandschap tegen elkander. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb uw lieden tot hem gezonden en zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest één loslaten, doch al de menigte riep gelijkelijk zeggende, weg met deze en laat ons Barabbas los, de welke was om zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daarentegen, zeggende, kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen, wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 22, het 10e en ook het 11e vers. Maar gij, o Heere, tot wie mijn ziel zich keert. Collecte is deze week bestemd voor de jeugdbond, de kerk en de schulddelging. En u kunt dat via de Giro overmaken. Laten we nu samen zingen. geliefde gemeente, hier in dit gebouw en thuis, bij de computer, of bij de kerktelefoon, of bij uw smartphone. Het is voor de derde zondag dat we in hele bijzondere omstandigheden naar de dienst der verzoening luisteren. We weten allemaal via de media van de enorme coronacrisis en de enorme gevolgen die dat heeft voor onze samenleving. Families waarin zieke mensen zijn. Mensen die sterven in het ziekenhuis of thuis. Mensen die worden opgenomen en in het ziekenhuis verblijven, op de IC. De enorme spanningen die dat geeft. Of er wel voldoende IC-bedden zijn. Doktoren die beslissingen moeten nemen. Of mensen wel of niet behandeld zullen worden. Verpleegkundigen die met risico, grote risico's, soms ook mensen verplegen. De thuiszorg. Het zijn allemaal dingen die we bij ons dragen en waar ons hoofd en ons hart mee vervuld is. Bovendien is het maatschappelijk leven voor een groot gedeelte stilgelegd. De scholen zijn gesloten, de kinderen luisteren thuis ook mee bij de computer. We mogen nu op een andere manier naar de dominee luisteren, dat is goed. Ik hoop ook dat je goed meeluistert en af en toe een woordje probeert te onthouden. Dat is ook goed, hè? Dat je straks of dienst voorbij is tegen papa en mama zegt, dat woordje heb ik onthouden. Dat stond in de Bijbel. Er staat vanmorgen één belangrijk woordje wat je moet onthouden. En dat is overgegeven. Overgeven, dat denk je natuurlijk, dat is als je ziek bent, dan word je misselijk en dan moet je overgeven. Dat is een betekenis van het woordje overgeven. Maar overgeven kan ook de betekenis hebben dat je zegt van, nou, hier, daar heb je hem. Hier hebben jullie hem. Doe maar wat je wilt. En dat deed Pilatus. De heer Jezus kwam bij hem. De heer Jezus had niks verkeerds gedaan. Integendeel, hij had alleen maar goede dingen gedaan. De heer Jezus had gezegd, ik heb de blinden beter gemaakt. Ik heb de lamme mensen weer laten lopen. Ik heb de melaatse mensen gereinigd. Ik heb aan de mensen de goede boodschap van God verteld. En tenslotte hebben de heer Jezus gekruisigd. En Pilatus zegt, nou als jullie dat willen, Joodse mensen, Sanhedrin, andere mensen, doe dat maar. Pilatus heeft de heer Jezus overgegeven. En dat is natuurlijk best wel ingrijpend. Maar dat moest ook gebeuren. Want de heer Jezus werd ook overgegeven en dat is de boodschap van het evangelie. Hij werd overgegeven door zijn vader. De heer Jezus heeft een vader, dat is God in de hemel. Dat is zijn vader. En zijn vader gaf hem over in de dood. En doordat de heer Jezus zich wilde overgeven, zich wilde beschikbaar stellen, hè, dus dat hij naar het kruis wilde gaan, heeft hij voor de zonde betaald. We gaan er vanmorgen bij stilstaan. Luister goed. We proberen af en toe een woordje te onthouden. En schrijf dat als je een papiertje bij hebt maar even op. Zodat je dat later nog over na kunt denken. Ik hoorde ook van verschillende mensen dat ze opschrijven. En dan kunnen ze in verdere van de week er nog over nadenken. Wat ze in de kerk hebben gehoord. We gaan vanmorgen nadenken over Lucas 23. Vers 13 tot en met vers 25. En dan lees ik vers 24 en 25. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. Maar Jezus gaf hij over. Vijf woorden. Maar Jezus gaf hij over. Dat is het evangelie van de gekruisigde Christus. Maar Jezus gaf hij over. En dan denken we na over drie punten. de eerste plaats denken we na over het gedrag van mensen die we hier in dit stukje van de Bijbel tegenkomen. Wat doen die mensen eigenlijk? Welke mensen komen we tegen en wat doen ze? In de tweede plaats letten we op de houding van de Heer Jezus. Hoe heeft de Heer Jezus daar nou op gereageerd, wat die mensen allemaal doen? En in de derde plaats letten we ook op het doel van God, want dit staat in de Bijbel. En God heeft daar een bedoeling mee. Met wat hier in de Bijbel staat beschreven. En wat er 2000 jaar geleden ongeveer is gebeurd. En daar letten we dan in de derde plaats op. Dus het gaat over het gedrag van mensen. Het gaat over de houding van de Heer Jezus. En het gaat over het doel van God. Rondom dat ene woordje overgegeven. Maar Jezus gaf hij over. Het gedrag van mensen, de houding van de Heer Jezus, het doel van God. Maar Jezus gaf hij over. We denken na over de lijdensgeschiedenis. Die lijdensgeschiedenis wordt door alle evangelisten heel uitvoerig beschreven. Matthäus schrijft erover. Marcus schrijft erover. Lucas schrijft erover. En Johannes schrijft erover. Dus 4 keer worden er in de Bijbel dingen opgeschreven over de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus. Dat betekent dat die lijdensgeschiedenis heel erg belangrijk is. En dat God dat iedere keer weer opnieuw laat opschrijven, zodat mensen het nooit zullen vergeten. Dat God zijn zoon naar de aarde stuurde. Dat de Heer Jezus werd geboren in Bethlehem en lag in de kribbe. Maar dat hij zijn leven is geëindigd op het kruis van Golgotha. En dat werd door God bestuurd. Want door die kruisdood heeft de Heer Jezus betaald voor de zonde. En we lezen in Jesaja 53. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. De Heer Jezus de verlosser, de redder. En dat kon hij alleen maar doen door zelf naar het kruis te gaan. En zo is hij de redder en de verlosser geworden, doordat hij heeft betaald voor de zonde. Dat is het allerbelangrijkste boodschap van de Bijbel. En daarom wordt dat in de Bijbel 4 keer nauwkeurig opgeschreven. Zodat we dat nooit zullen vergeten en mensen daarover nooit in twijfel zullen raken. Dat er 2000 jaar geleden op Golgotha een kruis heeft gestaan en aan dat kruis is de Heer Jezus gestorven. En 3 dagen later stond hij op uit de doden. Nu lezen we natuurlijk bij die lijdensgeschiedenis verschillende dingen. In hoofdstuk 22 van Lucas lezen we dat de Heer Jezus wordt veroordeeld door het Sanhedrin. Lucas 23, vers 63 tot en met 71. Eerst hebben de Joden de Heer Jezus tot de dood veroordeeld. Want hij zou zichzelf God hebben genoemd. En dat was volgens de Joden een godslastering. Maar dat was natuurlijk helemaal geen godslastering. Want de Heer Jezus was ook echt God. Net als God de Vader en net als God de Heilige Geest. Alleen dat wilden de Joden niet erkennen. De gelovige erkent dat wel. We horen in Handelingen 8 dat de kamerling zegt: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat Hij God is. En dat Hij kwam in de wereld om zondaren te redden. En die geloofsbelijdenis, daarop werd hij gedoopt. En daardoor bleek dat hij een echt gelovige, een kind van God was. Het Sanhedrin heeft dus een verkeerd vonnis uitgesproken. Want de Heer Jezus was God. Ze hebben het wel gedaan. Dan komt de Heer Jezus in hoofdstuk 23 van Lucas bij Pilatus. En dan lezen we in hoofdstuk 23, vers 1 tot en met 7, hoe Pilatus de Heer Jezus tegemoet treedt. En dan is het opvallend dat de Joden de Heer Jezus beschuldigen dat hij bijvoorbeeld oproer wil verwekken in vers 2. Wij hebben bevonden dat deze volk verkeerd, dus verkeerde dingen zegt tegen de mensen, dat hij verbiedt de keizer schatting, belasting te geven, en dat hij zelf zegt dat hij koning is, dus niet meer de keizer, maar hij zelf is koning. Hij wil dus koning worden, hij wil oproer verwekken. En Pilatus vroeg aan de Heer Jezus, zeggende: bent u de koning der Joden? En dan zegt de Heer: ja, dat zegt u. En Pilatus zei tot de overpriester, vers 4, ik vind geen schuld in deze mens. Wat jullie zeggen is niet waar. Dit is helemaal niet een oproerkraaier. Die wil helemaal niet zelf koning over Juda zijn en over de wereld en de keizer bestrijden enzovoorts. Dus Jezus is onschuldig. Pilatus zegt het. Maar dan hoort Pilatus dat de Heer Jezus uit Galilea komt. In Nazareth is opgevoed. Daar is Herodes koning. En dan stuurt Pilatus de Heer Jezus naar Herodes. En zo komt de Heer Jezus bij Herodes. Vers 8 tot en met vers 12. In Lucas 23. En Herodes vindt dat wel mooi. Want hij heeft natuurlijk Johannes de Doper laten vermoorden. En hij denkt, misschien is Jezus wel een opstanding van Johannes de Doper. Misschien is Johannes de Doper wel weer opgestaan. En dus wil die Heer Jezus graag eens even horen. Niet om in hem te geloven, maar om misschien een wonder van hem te zien. Herodes krijgt van de Heer Jezus geen enkel woord. De moordenaar van Johannes de Doper, die keurt de Heer geen woord waardig. Herodes wil zich ook niet bekeren. Hij wil gewoon in zijn zonde verder leven. Stel dat Herodes had gezegd: Heer Jezus, wilt u mij zalig maken? Want ik heb grote zonden gedaan. Ik heb Johannes de Doper laten vermoorden. Dan was Herodes, dan had Heer Jezus zeker geantwoord. Dat deed Herodes niet. Herodes wilde de Heer eens bekijken. Met hem spotten. Wonderen van hem zien. Dan zegt de Heer er niks. Dat geldt ook vandaag. Iedereen die met zijn nood bij de Heer komt, die krijgt antwoord. En iedereen die zegt: ach, wat moet ik eigenlijk met de Heer Jezus doen, vindt het wel boeiend, die krijgt geen antwoord. Herodes stuurt de Heer Jezus weer terug naar Pilatus. En dan komen we bij vers 13 tot en met vers 25. De Heer Jezus staat weer opnieuw voor Pilatus. En dan zien we in de eerste plaats dat er allerlei mensen ook zijn in deze geschiedenis die optreden. En die mensen die willen graag dat de Heer Jezus wordt veroordeeld tot de dood. De eerste die we tegenkomen, dat zijn de overpriesters, vers 13. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, de overpriesters, dat zijn dus de mensen die in de tempel werkzaam zijn. De oversten, dat zijn de leidslieden van Israël. Je zou kunnen zeggen de burgemeesters, de regeringsleiders en zo, die leiding gaven aan het volksleven. Dat de overpriesters, de schriftgeleerden en de oversten. Dat waren mensen die zaten in het Sanhedrin. Wat waren dat nou voor mensen die overpriesten? Nou, dat waren mensen die heel goed thuis waren in de Bijbel. Dat waren mensen die toezicht hadden op de offers. Dat waren mensen die ook wisten wat er in Jesaja 53 stond. En toch brengen ze de Heer Jezus naar Pilatus. De Heer Jezus die gezegd heeft: ik ben de Messias. Ik wil jullie redden en helpen. Ze zijn er totaal blind voor. We ontmoeten in die overpriesters en in die oversten verblinde mensen. Ze weten een boel, ze passen het allemaal verkeerd toe. Ze hebben niet goed naar de Heer geluisterd. En ze willen in hem niet geloven. En daarom willen ze de Heer tot de dood laten veroordelen. Er zijn vandaag de dag ook nog veel verblinde mensen. Misschien ben jij ook wel verblind. Of misschien bent u ook wel verblind. Misschien kent u de Bijbel. Maar wilt u daar niet goed naar luisteren? Misschien denkt u dat de Bijbel niet meer van onze tijd is. De overpriesters en de oversten. Ze zijn ook vandaag nog niet uitgestorven. Ze hebben verkeerd, zondig met de Heer Jezus gehandeld. Maar dan lezen we nog eens verder. En dan zien we ook in vers 13 en het volk. En dan horen we in vers 14 dat Pilatus zegt: gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. Nu worden er met het volk bedoeld, het Joodse volk. Dat waren de mensen van Galilea en Judea. Dat waren de mensen waar de Heer Jezus dus bijvoorbeeld in Galilea brood aan heeft gegeven. Hij heeft een keer 5000 mensen brood gegeven en vis. Dat waren de mensen waaronder de Heer Jezus allerlei wonderen heeft gedaan. Dat waren ook de mensen die een paar dagen daarvoor hadden geroepen toen de Heer in Jeruzalem kwam: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Dat was het volk. Het Joodse volk, dat was besneden. Dat Joodse volk, dat ging ook naar de tempel bij de grote feesten. Dat Joodse volk, dat kwam samen in de synagogen. Dat Joodse volk, dat was het volk van de komende Messias. En toen de Messias er was, toen hebben ze in het begin wel een poosje geluisterd. Ze ontzetten zich, ze waren onder de indruk. Maar langzamerhand voldoet de Heer toch niet zo aan hun wensen. Wat wilden die mensen nu? Nou, die mensen wilden bevrijd worden van de Romeinen. Dat was hun grootste nood. Dat was hun grootste probleem. Die gehate Romein, die Pilatus en zijn soldaten. En als de Heer Jezus hen daar nooit van kon bevrijden, dat zou nou een goede Messias zijn. Een Christus, een gezalfde. Maar daar kwam de Heer natuurlijk helemaal niet voor. De Heer kwam om het evangelie bekend te maken. Om de boodschap van zonde en genade aan de mensen te vertellen. De Heer heeft tegen de mensen gezegd: bekeert u, want waarom zou het gaan sterven? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De Heer heeft het met allerlei tekenen onderstreept dat hij de echte Messias was. De Zoon van God heeft het ook zelf gezegd dat hij de Messias is. En dat hebben de mensen niet geloofd. Er staat zelfs in de Bijbel dat de Heer Jezus zich verwonderde over hun ongeloof. De Heer stond er verwonderd naar te kijken. De Heer heeft menigmaal die mensen bijeen willen vergaderen. Hij zegt zelfs in de Bijbel: Jeruzalem, Jeruzalem, en daar bedoelt de Joodse mensen mee. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen? Gelijk een hen, een kip, haar kuikens vergadert. Een kip, een kuikens, die, als er gevaar komt, dan gaat die kip, die haalt die kuikens bij elkaar. Die dekt die onder zijn vlerk. Gelijk een hen, haar kiekens vergadert. Hoe menigmaal. Keer op keer heeft hij dat gedaan. Iedere keer weer opnieuw. Maar ze hebben het niet gewild. Die mensen willen niet meer luisteren naar de Heer Jezus. En daarom roepen ze straks verderop in dit gedeelte: kruis hem, kruis hem. We ontmoeten verblinde mensen. We ontmoeten onwillige mensen. We zijn er vandaag ook nog. Wij zijn ten diepste allemaal onwillig. Ik, jullie, thuis, hier in de kerk. Allemaal onwillige mensen, niet gewild. Dat is erg. En God nou allerlei goeds neerlegt. En God ons alle goeds wil geven. En we zeggen, nee hoor, dat willen we niet. Geef ons maar het kwaad van de duivel. Want dat vinden we veel fijner en dat vinden we veel aantrekkelijker. En dat goed van God, dat willen we niet hebben. Niet gewild. En wat is nou het wonder van de Bijbel? Er staat in de Bijbel dat God gewillig maakt. Dat mensen gaan willen. Dat ze die zaligmaker nodig krijgen. Want er staat in de Bijbel, de Heer heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht, op de dag van zijn genade. Dat doet de Heilige Geest. En dat mogen we ook preken. Dat de Heilige Geest nog steeds mensen gewillig maakt om naar de Heer Jezus te luisteren. En om hem te volgen. Denk eens aan Levi. Levi zat in een tolhuis. Die was bezig met geld te verzamelen. En toen kwam de Heer langs. En die keek Levi in zijn ogen, diep in zijn ogen. En hij beurde zijn hand op en zei, volg mij. En toen deed Levi het loket dicht. Hij ging zijn tolhuisje uit. En hij werd een volgeling van de Heer Jezus. En hij heeft zelfs het evangelie van Matthäus geschreven. Want Levi en Matthäus is dezelfde persoon. Zo maakt de Heer gewillig. Door zijn genade. We zien verblinde mensen. We zien onwillige mensen. En dan moet ik nog iemand noemen. Pilatus. Ja. Wie is dat? Ja, Pilatus, die staat in onze 12 artikelen, staat hier ook, en als Pilatus, vers 13. En in vers 24, en Pilatus. En in vers 20, en Pilatus. Wie is dat eigenlijk, Pilatus? Nou, Pilatus, dat is een stadhouder. Pilatus, dat is een beroemde Romein. Ik denk dat van alle Romeinen Pilatus de allerberoemdste is geworden. Nog beroemder dan Augustus. Dat was de keizer toen. En Nero. Nee. Tiberius. Pilatus is overal bekend. Want die staat in de 12 artikelen. Dat de Heer Jezus heeft geleden onder Pontius Pilatus. Maar die Pilatus, dat was een man, zouden we zeggen, van het heidendom. En Pilatus. Ja. Wat de Joden allemaal bedenken. Dat vindt hij niet zo belangrijk. Hij zegt een paar keer dat hij Jezus onschuldig is. Dat zegt hij in vers 4. Dat zegt hij in vers 14. Dat zegt Pilatus ook in vers 23, 22. Ik vind geen schuld. Kijk maar in vers 22. En hij zeide ten derde male tot hen. Wat heeft deze dan kwaad gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Die Romeinen, dat waren enorme organisators. Maar dat waren ook buitengewoon hoogmoedige mensen. Ja, ze waren de heersers van de wereld. Zeker een stadhouder. Dus we komen verblinde mensen tegen. We komen onwillige mensen tegen. We komen ook hoogmoedige mensen tegen. En die zeggen, nou dat evangelie heb ik niet nodig hoor. Ik heb een huis. Ik heb een mooie baan. Ik heb een goede gezondheid. En die boodschap van dat evangelie heb ik niet nodig. Die boodschap dat God de wereld maakt en dat God zijn zoon naar deze aarde stuurde. Nee, die heb ik niet nodig. Want ik heb zoveel geld. En ik heb zo'n fijn leven. Nou, dat is nou Pilatus. Ook iemand die de Heer Jezus helemaal niet nodig heeft. Eén ding komen we bij het gedrag van al die mensen niet tegen. Ze hebben de Heer helemaal niet nodig. En vandaar dat ze gezamenlijk roepen, kruis hem, kruis hem. En de Heer wordt overgegeven. Wat is dat gedrag van die mensen toch erg. Ja. Hebt u dat ook al bij uzelf waargenomen? De een is hoogmoedig. Een ander is onwillig. Een derde is verblind. En zo gaan we richting het einde van ons leven. Bekeert u en leeft. Dat was mijn eerste gedachte. Nu ga ik naar mijn tweede gedachte. En dat is de houding van de Heer Jezus. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we op Psalm 31 en daarvan het 11e vers. 31 het 11e vers. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten ze mijn dood. En wat er verder volgt. Gemeente, nu de houding van de Heer Jezus. Het gedrag van de mensen en de houding van de Heer Jezus. En voordat we daar nu een paar dingen over zeggen, moeten we eerst even goed nadenken over wie de Heer Jezus eigenlijk is. Hij is mens. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. En omdat hij de menselijke natuur aannam, kon hij lijden. Maar dit is niet alleen mens. Dit is in de eerste plaats God. Hij is God zelf. Hij is de Zoon van God. Hij kon zeggen, bijvoorbeeld, wie mij gezien heeft, die heeft God de Vader gezien. De Heer Jezus was erbij toen de hemel en de aarde waren geschapen. Dat zegt Johannes. In het begin was het woord, was de Heer Jezus. En het woord was God, en door het woord zijn alle dingen gemaakt. God de Vader heeft geschapen, God de Zoon heeft ook geschapen. Dat is daarbij. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hij is dus de almachtige God. In de menselijke natuur. Die staat daar bij Pilatus. De Heer Jezus is de heerser over alle engelen. En u weet, één engel kan in één nacht 185.000 soldaten doden. Eén engel. Nu staat hier de Heer Jezus voor Pilatus en wordt hij verkeerd behandeld, onrechtvaardig behandeld, wordt hij veracht en geminacht. En wat zou u en wat zouden wij nou doen? Wat zou nou onze houding zijn? Wat denk u? Ga me even na in uw gedachten. Wat zouden er een boze gedachten in ons bovenkomen? Wat zouden we ook verschrikkelijke woorden zeggen? Veroordelende woorden. En wat zou onze houding blijken dat we het daar niet mee eens zijn? Dat moet u dus even onthouden. Want anders dan, ja, dan wordt zo'n geschiedenis, dan snappen we niet wat hier gebeurt. Als we niet weten wie de Heer Jezus is en als we niet weten wat er precies gebeurt. Hoe is nou die houding van de Heer Jezus? Dus kijk, gewoon lezen. In een stukje van Lucas lees ik niet dat de Heer iets zegt. Bij de andere evangelisten hoor ik nog wel, bij Johannes bijvoorbeeld, hij zegt het. Maar hier niet meer. We horen wat spreken van Pilatus. We horen het roepen van het volk, vers 21, kruis hem, kruis hem. Maar we horen niet dat de Heer iets zegt. Er komt ook niet een engel. En als hij naast Barabbas wordt gezet. En Barabbas die een moordenaar was. Die mag dan vrij. En die Jezus moet naar het kruis. Nou, groter onrecht is er niet denkbaar. We zouden opvliegen tot en met. Toch? Ik lees er allemaal niks van. Hoe staat hier nou de Heer Jezus? Het eerste wat al opvalt in deze geschiedenis, als je gewoon doorleest, dat is het enorme geduld van de Heer Jezus. Hij wordt bespot door Herodes. Hij wordt onrechtvaardig behandeld door Pilatus. Want Pilatus zegt tot 3 keer toe geen schuld en tenslotte geeft de Heer Jezus over aan het volk, aan de volkswil. De overpriesters brengen allemaal verkeerde, onjuiste, valse dingen naar voren. En de mensen hebben een paar dagen geleden nog geroepen Hosanna en roepen nu kruis hem. En dit is het allemaal geduldig gedragen. De oude profeet Jesaja had al gezegd, gelijk een lam wordt hij ter slachting geleid. Lam. Toonbeeld van zwakte. Een toonbeeld ook van kwetsbaarheid. Een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Al zo doet hij zijn mond niet open. Er is nooit iemand zo geduldig geweest. Als Jezus Christus. En zo heeft de Heer ook vandaag nog veel geduld met zondige mensen. En wandelt hij in zijn geduld zondige mensen na. Hoe lang doet de Heer dat niet al in uw leven? Hoe lang is de Heer al niet geduldig? Ondanks al onze zonden. Mogen we elke morgen nog weer wakker worden. Mogen we thuis of in de kerk naar het evangelie van hem luisteren. En zegt hij, ik heb helemaal geen lust in jullie dood. Maar ik heb een lust in dat jullie zich bekeren. We kunnen ons alleen maar verwonderen. Over het geduld van de zaligmaker. Met zondige mensen. Tweede plaats. Moest de Heer hier ook heel veel lijden. Wat heeft dit Heer pijn gedaan? Pilatus, die zegt van ja, ik zie wel geen schuld, maar goed, ik geef je dan maar over. Want die mensen die roepen zo hard. Wat heeft het Heer een pijn gedaan dat die mensen die daar stonden te roepen kruisen, dat er misschien wel onder waren die hij brood had gegeven, die hij beter had gemaakt, van de melaatse had verlost. En nou roepen ze kruisen. Die paar dagen terug nog riepen Hosanna, gezegend is hij, die komt in de naam des Heer. We moeten het Heer een pijn hebben gedaan. Dat die fariseeën en die schriftgeleerden, die oversten, die toch zo goed allemaal dingen wisten uit de Bijbel, op zo'n oneerlijke manier bezig waren om hem te doden. Daarbij moeten we ook nog bedenken dat de Heer al die gedachten van die mensen kende. Want als God weet hij alles. Men ziet als het ware het gedachte en de daden. Van Barabbas, de fariseeën, de schriftgeleerden, de oversten, het volk. En dat is allemaal lijden voor hem. Lijden wat mensen hem aandoen. Weet u wat ook zo opvalt in dit gedeelte? Dat het geen enkel discipel meer is. De Heer Jezus wordt rechtelijk ondervraagd. Er is een rechtspraak aan de hand. En dat weet je allemaal wel bij het gerecht. Dan is het zo. Dan komen er getuigen en die zeggen, ja, ik heb dat gezien, dat hij dat gedaan heeft. En dan komen misschien ook anderen en zeggen, nee, ik heb gezien, hij heeft het niet gedaan. Dat hadden de discipelen natuurlijk kunnen zeggen. Die hadden naar voren kunnen komen en kunnen zeggen, Pilatus, denk erom, wat die mensen zeggen, dat is niet waar. Want we hebben 3 jaar lang bij de Heer Jezus rondgelopen. En we hebben 3 jaar lang gezien dat hij alleen maar goede dingen heeft gedaan. En dat hij nooit gezegd heeft dat de mensen de keizer geen schatting moesten geven. Dat heeft de Heer Jezus nooit gezegd. Integendeel, hij heeft gezegd, geef des keizers wat des keizers is. Maar die discipelen waren er niet. Die hebben zich hier niet laten zien. Wat heeft de Heer daar geduldig gestaan. Wat heeft hij veel pijn gedragen. Dat doet niet voor niks in de Bijbel. Dat onze krankheden heeft hij gedragen. Onze smart, onze krankheden zijn op hem gelegd. En onze smarten heeft hij gedragen. Wat heeft de Heer daar ontzaglijk veel pijn gevoeld. En gedragen. Van mensen. Maar is het nog erg? Golgotha wordt het nog erger. Want hier verlaten de discipelen hem. Op Golgotha verlaat zijn vader hem. Toen heeft de Heer wel gebeden op Golgotha. Al die gebeden werden niet verhoord. Dat was het ergste voor de Heer. Hij staat als een geduldige. Hij staat weer als een lijdende. En tenslotte nog iets. Geduld. Lijden en overgave. Overgeven. Hij staat hier ook als een betalende zaligmaker. Hij was geduldig. Hij heeft geleden. Hij heeft betaald. Want wat we hier nou zien in dit hoofdstuk en in deze geschiedenis, dat is onrecht. Wat we merken, dat is dat hier iets gedaan wordt wat niet mag. Als iets gedaan wordt wat niet mag, dat weten we. Ik heb het al meer gezegd. Als je door het rode licht, dan krijg je een boete. En als de hart rijdt, dan krijg je ook een boete. Dan moet je betalen. En als wij niet naar Gods regels luisteren, dan ontstaat er een boete en die moet betaald worden. Hier staat weer Jezus. En dan zegt hij als het ware tegen zijn vader, ik zal betalen. Hij is volkomen betaald. Door al dat lijden. En door al dat onrecht heen, staat hier een betalende borg. Dat is het evangelie van de gekruisigde. En daarom is er ook zo'n schoonheid in de middelaar. Daarom hebben Gods kinderen die middenlui zo hartelijk lief. Omdat hij zegt, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heb u de gekruisigde ook al lief. Heeft hij de hoogste plaats ingenomen in uw leven. Dat is hij geduldig tegenover ons ongeduld. Wat is hij gereed om te buigen en te lijden in onze angsten, in onze opstand. Dat heeft hij weer recht gemaakt wat wij stuk hebben gemaakt. Wat heeft hij die boete toch geduldig en volkomen betaald? Staat in het evangelie. Jesaja 53, wanneer hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Dus wanneer hij zal betaald hebben, dan zal hij zaad. Dan zal hij ook nakomelingen zien. Wie zijn dat dan? Nou ja, de Heer ging in de plek van Barabbas staan. En Barabbas was een moordenaar. Dus zelfs moordenaars kunnen behouden worden. De volgende dag op het kruis van Golgotha laat de Heer dat nota bene zien. Want er wordt behouden aan dat kruis van Golgotha een Romeinse hoofdman. Dus ook Pilatus kunnen nog behouden worden. Alhoewel we dat van Pilatus zelf niet meer weten. Maar wel van die Romeinse hoofdman. Een moordenaar aan het kruis. Dat zijn de eerste twee grote vruchten van het middelaarswerk van de Heer Jezus. De moordenaar aan het kruis en de Romeinse hoofdman. Een Jood en een Romein, een heiden. Zo staat hij daar voor Pilatus. En zo wordt hij overgegeven. De weg. De houding van de Heer. Geduldig. Leidend. Betalend. Het gedrag van de mensen. Verblind. Verhard. En onwillig. En nu tenslotte nog een derde gedachte. Het doel van God. We lezen in dit gedeelte 13 tot en met 25 dat de Heer Jezus werd overgegeven. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil, naar hun willen, naar de volkswil. Maar Jezus gaf hij over. Nou, dan kunnen we die geschiedenis lezen en zeggen dat is erg en zo. En vervolgens ermee ophouden over na te denken. Maar dat doet de Bijbel niet. Want na dat evangelie van Lucas schrijft Lucas ook nog een ander boek, het Handelingen. En daar zegt Petrus ook wat over deze dingen wat hier gebeurt. Ik zal het even voorlezen uit een preek van Petrus op Handelingen 2. Dat is dus op de Pinksterdag. Dat is ongeveer een dag of 50, 60 later. En dan zegt Petrus in de tempel onder andere het volgende. En dan grijpt hij terug op wat hier gebeurt. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder uw lieden betoond, door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, gaf hem over, overgegeven zijnde, Lucas gebruikt u hetzelfde woord, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Wat zegt Petrus nu, wat hier gebeurt? Pilatus geeft de Heere over. Maar moet natuurlijk verder lezen in de Bijbel. En dan gaat de Bijbel, dan gaat Lucas dat ook aan ons uitleggen. Dan gaat Petrus dat uitleggen op de Pinksterdag. Wat hier gebeurt is geen toeval. Wat hier gebeurt is ook niet alleen maar een actie van mensen. Ja, het kwade is een actie van mensen. Maar wat hier gebeurt, zegt Petrus, dat is de bepaalde, de door God vastgestelde raad. En daarin heeft God bepaald dat hij zijn zoon zou overgeven in de dood. Dus het zijn hier de mensen die zondigen, maar het is hier God wel die bestuurt. En die hier een bepaalde bedoeling heeft met deze dingen. En wat is nou Gods bedoeling? Dan moeten we nog weer verderop in de Bijbel lezen. Dan komen we bijvoorbeeld bij de Romeinenbrief, die hele belangrijke brief. En dan lezen we in Romeinen 4, vers 24. Welke, dat gaat over de Heer Jezus, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Onze rechtvaardigmaking. En in Romeinen 8 vinden we nog iets over deze dingen. Daar zegt Paulus, die ook zijn eigen zoon, God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons dan ook met hem alle dingen schenken? God gaf zijn eigen zoon over. In Lucas lezen we dat Pilatus dat deed. In Handelingen 2, in de Romeinen 4, in Romeinen 8 lezen we dat God het deed. Wat is nou waar? Het is allebei waar. Het is net als bij de coronacrisis. Die is ontstaan in deze wereld en dat komt door ons gedrag. Maar God heeft er ook een bedoeling mee. Dat is ook Gods roepstem. En God zegt, mensen, ga nou zo niet door. Maar bekeer je nou eens. Zo is het ook met de dood van de Heer Jezus. Het kwade daarin, dat komt door mensen. En die hebben allemaal zonde gehandeld. Maar God heeft dat wel gebruikt. God heeft het opgenomen in zijn raad. Want dat zijn zoon naar het kruis moest, want het was zijn wil. Hij heeft hem overgegeven. Met andere woorden, God de Vader zond niet een engel om dit tegen te houden. God de Vader heeft niet een grote scheur in de aarde van zo'n Pilatus en allen die daarbij stonden in de aarde zijn weggezonken. Vanwege dit onrecht. Nee, God de Vader heeft het in zijn raad opgenomen. De Heer Jezus wordt op deze manier naar het kruis gebracht om daar te betalen. En waarom doet God dat nou? Waarom geeft hij nou zijn eigen zoon over? En dan moeten we natuurlijk in de Bijbel verder lezen. Dat doet God in de eerste plaats. Ter ere van hemzelf. God is het hoogste goed. En alles wat op God gericht is, dat is goed. En God verheerlijkt, hij maakt zichzelf hiermee groot. Dat heeft God gedaan met de schepping. Dat doet God door middel van de prediking van het evangelie. Dat doet God ook door zijn eigen zoon. In Christus verheerlijkt God zichzelf. Er staat in de Bijbel over de kruisdood van de Heer Jezus. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. God de Vader heeft het behaagd om hem te verbrijzelen. Kunnen wij ons niet indenken. God heeft wel gedaan. Ter ere van zichzelf, ter ere van God en van de glorie van zijn naam. Ik zou zelfs willen zeggen, die eer van God die schittert in de schepping.
En u schittert nog veel meer in het grote werk der verlossing. Waarin God zijn zoon gaf. Als zoenmiddel voor de zonde. De eer van God. Tweede plaats. Hier stond daar als betalende borg. Waarom geeft God nu zijn zoon over? Waarom verhindert God dit niet? Omdat de schuld van de zonde wordt weggenomen. Overgeleverd om onze rechtvaardigmaking, zegt Paulus. Dit is overgegeven omdat wij weer in een goede verhouding zouden komen met God. Dat kan alleen doordat de zonde, wat tussen God en ons instaat, wordt weggenomen. Dat dat weg is, die barrière. En wat ons van God afhoudt, dat moet weg. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Dat er betaald wordt voor de schuld. Dat heeft het gedaan, volkomen. Daar gaan we Goede Vrijdag nog wel verder over nadenken. Hoe hij dat gedaan heeft. En wat hij precies betaald heeft. Maar hij heeft betaald. Dat is de heerlijkheid van de middelaar. Want Johannes die ziet in de openbaring in de hemel. En is die het lam, de middelaar. Die Jezus als zalig maakt, als middelaar. En als middelaar heeft hij alle macht in de hemel en op de aarde. En tenslotte. Ik zou de duivel nog kunnen noemen, wiens kop werd vermorzeld. Ook zo. Dat is ook gedaan op Golgotha, maar tenslotte nog één ding. De Vader heeft hem overgegeven. Om in deze wereld een boodschap te laten klinken. Dat zondaren welkom zijn bij hem. Jezus heeft dit ook gedaan om mensen te redden. Om mensen te verlossen. Ademskinderen. Ik heb u net de moordenaar aan het kruis al genoemd. Ik heb u de Romeinse hoofdman al genoemd. En dat is ook het doel van zijn overgave. Door zondige mensen te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbare licht. Hoe zal nou dat volk? Hoe zullen nu die oversten, die schriftgeleerd? Hoe zullen die Romeinen dat ooit die zaligmaker gaan dienen en liefhebben en hem geloven? Nou ja, dat lijkt voor ons onmogelijk. Hoe is dat nou gegaan? Hoe ging het op de Pinksterdag? Hoe lezen we dat in het boek Handelingen? Lucas heeft eerst het evangelie geschreven, daarna schrijft hij het boek Handelingen. Lezing in het boek Handelingen. Twee dingen. De eerste plaats. Er wordt gepreekt. Gepreekt. En er wordt gepreekt over de gestorven en opgestane Christus. Wordt aan zondaren bekendgemaakt. En in de tweede plaats lees ik over dat krachtige werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest de zonde laat zien. Ook bedroef. De Geest die laat zien dat ik God kwijt ben. En dat is een hele diepe pijn. De Heilige Geest die laat zien dat er een zaligmaker kwam en dat ik die nodig heb. De Heilige Geest die het ware geloof schenkt en plant. En beoefent. En ons toe-eigent dat we in Christus hebben, zegt de doopformulier. De Heilige Geest die herschept tot een nieuw leven. Verkondiging van het evangelie. De werkzaamheid van de Heilige Geest. Dat is het. Waardoor zondaren behouden worden. En waardoor God in Christus ook vandaag nog het verlorene zoekt. Lief het mens. Wat is dat evangelie toch een wonder. Wat is die Christus de schriften toch een zaligmaker. Komen we nooit teleurgesteld met hem uit. Hij ging de weg alleen. Hij ging de weg tot het einde. Hij ging de weg van lijden en sterven. Op dat zondaren behouden worden. Ook vandaag nog die boodschap klinkt. Zoek mij en leef. Amen. De slotzang gemeente Psalm 32 vers 4. En die zingen we natuurlijk ook met het oog op de huidige omstandigheden. Gij zijt de schuilplaats in gevaren en wat er verder volgt. Verheft nu tenslotte uw hart tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.